Een volle kerk, zelfs op het balkon worden er plaatsen ingenomen. Fantastisch. Fijn dat we hier weer met drie verschillende kerken aanwezig zijn. De Christ-Griffmeerderkerk, de Nederlands-Griffmeerderkerk en de Griffmeerderkerk vrijgemaakt. We hebben ook nog gasten in ons midden. Er is een koningskindkamp in de buurt. En jongeren komen dus hier vakantie houden. Even kijken waar ze zitten. Ja, daar zitten ze. En ik heb gehoord dat we straks hulp krijgen bij het collecteren. Nou, fantastisch dat jullie dat willen doen. Tegen die tijd komen jullie er wel naar voren, denk ik. Ook de luisteraars thuis wensen we een goede dienst toe. En verder heb ik nog een paar mededelingen. De bloemen gaan als groet naar Carissa Klaassen. Ze is vandaag jarig. Zij verblijft in de Landrijd. En ze wordt vandaag 43 jaar. Als u haar adres hebt, misschien is het leuk haar een kaartje te sturen. Zij ligt bijna de hele dag op bed. Vandaag is de collecte bestemd voor Stichting Jongerencentrum Leon Nicaragua. Dan nog twee geboortes. Op 31 juli is Luca Marius Gerard Stapper geboren. Hij is de zoon van Fenna en Alderik Stapper, lid van de Nederlands Griffmeerderkerk. Op 23 juli is Lieselot Kokke geboren. Zij is de dochter van Marijke en Pepijn Kokke. En zij zijn lid van de Christelijk Griffmeerderkerk. Het is nog vakantietijd. Velen zijn er al tussenuit geweest en zijn weer terug. Anderen zijn nog weg. Het is een rusttijd voor de meeste kringen, voor de kerkenraden. En we proberen allemaal op adem te komen. Echter, niet heeft iedereen rust in deze periode. Tijd om op vakantie te gaan. Misschien bent u afgekeurd voor uw werk en zit u thuis. Is de portemonnee leeg? Misschien zit u aan huis gekluisterd vanwege gezondheidsproblemen. En geeft dat ook veel obstakels om op vakantie te gaan. Het even op vakantie gaan, op adem komen, is er niet bij. Vakantie kan ook aflopen met een grote teleurstelling. Er gebeurt iets vervelends, iets ernstigs. En dan hoeven we maar terug te denken aan vorig jaar, toen het ongeluk gebeurde met de jongeren die in de Oekraïne vakantiewerk deden. En wat doen we dan met al deze dingen? We proberen op adem te komen, maar eigenlijk is echt op adem komen iets wat we bij God mogen doen. De woordbediening van deze dag heeft als thema thuis bij God, thuis in zijn koninkrijk. Het is de eerste preek van een miniserie die onze predikant zal houden. En andere keren gaat het over thuis bij jezelf en thuis bij de ander. De enige rust die er echt is, is de rust die God geeft. Hoe we ons bij hem thuis kunnen voelen en vasthouden, dat hopen we door dit thema uit te diepen. Dan vraag ik u nu een moment van stilte. Daarna zal onze predikant het votum en zegengroet uitspreken. En zullen we gezamenlijk zingen Opwekking 461. Ik wens u allen een hele fijne dienst toe.
Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand begon. Wij horen zijn groet. Genade zij u en vrede van Christus door onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
We zullen nu gezamenlijk met elkaar ons geloof belijden. Dat doen we niet zingend, maar sprekend. En de tekst ziet u op de beamer. Daarna zullen we zingen opwekking 407. En dan is er het moment voor de kinderen. Kinderen, kom maar naar voren. Lopen ze gelijk mee. Gelijk naar de dienst toe, naar de kindernevendienst. En daarna gaan wij verder. Sorry. Daar zie je, ik mist al wat. Ik denk, ze gaat toch niet gelijk. Inderdaad, we gaan al met elkaar zingen. Nou, allemaal maar kijken.
Oh.
zullen we samen het aangezicht van God zoeken en hem om een zegen vragen over deze dienst. Trouwe Vader, liefdevolle God die voor ons zorgt, we danken u dat we hier met zoveel mensen bijeen mogen zijn. Dat u ons vrijheid geeft om gezamenlijk hier uw naam aan te roepen en uw woord over ons te horen spreken. Woorden van eeuwig leven. U bent goed. U zorgt voor ons iedere dag. Iedere dag komt de zon op en gaat hij weer onder. Iedere dag is er weer eten en drinken in ons land. En er is vrede. En dat kan niet over alle andere landen in de wereld gezegd worden. Wij hier in het rijke Westen beseffen soms niet hoe arm het aan de andere kant van de wereld kan zijn. Hier, en dan is het nu zomer, en het is heel warm. En ik bid u vooral voor de oude mensen dat zij de temperatuur kunnen verdragen en in hun huis verkoeling vinden. Heer, wilt u ook dan op uw tijd weer regen geven? Maar Heer, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar nog belangrijker is dat wij geduld hebben en dat wij willen wachten op u. We kunnen dan soms zo mopperen als de zon weer gaat schijnen en het weer zo warm is. Heer, vergeef het ons. Vergeef ons alle gemopperd die er misschien ook afgelopen week geweest is. Vergeef ons, Heer, als we afgelopen week niet aan u gedacht hebben. Heer, en wilt u ons nu helpen om tot u te komen met een open hart, met liefde voor u en voor elkaar. En dat we de woorden die aard namens u zal uitspreken, ook tot ons laten komen. Dat de Heilige Geest ons hart mag openen. En dat wij verstaan wat uw boodschap voor ons heeft. Wilt u aard zegenen bij het brengen van uw evangelie? Wilt u ons zegenen met een luisterend oor? En geef Heer dat we straks aan het eind van deze dienst blijmoedig naar huis mogen gaan en versterkt door de kracht van het evangelie. U bent een groot God. U heeft uw Zoon aan ons gegeven om voor ons de zonden te dragen. Dank u wel. En geef toch dat wij dan uit dankbaarheid ons leven in uw hand leggen. Om Jezus wil. Amen. Dan hebben we nu de schriftlezing. Dat zal Ed Bakker met ons doen. En daarna zingen we Psalm 84, vers 1 en 2. En dan volgt de woordverkondiging.
We lezen Johannes 2, vers 23 tot en met 3, vers 8. Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende, en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is.
Uitgangspunt voor de preek is het gedeelte dat we net met elkaar hebben beluisterd. Straks, na de preek, willen we als antwoord en reflectie zingen gezang 487, vers 1 en 3. De Heer heeft mij gezien. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, luisteraars thuis of elders. Wij hadden een prachtig huisje in Tsjechië. Een prachtig groen gazon. Een beekje dat kabbelde en muziek maakte, leek het wel. Voor mij had dat het bijkomende voordeel dat ik 's nachts niet wakker werd gehouden door de muggen. Mijn pa vond dat altijd reuze interessant. Die zei, Het zijn net kleine straaljagertjes. Je moet er naar leren luisteren. Maar je kan er slecht tegen. Mijn broer kan er helemaal slecht tegen. Die slaapt al jaren met oordoppen in. Maar goed, waar het om gaat. Een geweldige ambiance. Huisje, boompje, beekje. Een uitgelezen plek om tot rust te komen. Om na te denken ook over de diepere dingen des levens. Ik had wel altijd een boek voor me. Maar vaak zat ik gewoon voor me uit te kijken en stilletjes te luisteren. Ik dacht veel na over het woord thuis. Wat is dat? Je ergens helemaal thuis voelen. Niet verbonden aan enige fysieke plek, hoewel zo'n paradijselijke omgeving natuurlijk wel kan helpen om je daar dan voorstellingen bij te maken. Ik zei op een gegeven moment tegen mezelf, het gaat er eigenlijk om dat je je als mens op drie manieren thuis voelt in deze wereld. Bij God, bij jezelf en bij de ander. Ik dacht er zijn nog drie losse zondagen waarop ik preek voordat het startzondag is. Laten we het daarover hebben. Een zondag over je thuis voelen bij jezelf. Een zondag over je thuis voelen bij de ander. Maar vandaag, 5 augustus, je thuis voelen bij God, onze schepper, die in Jezus Christus ook onze verlosser is. En dat doe ik dan aan de hand van Johannes 3. Ik had ook voor Psalm 84 kunnen kiezen. Daarover hebben we zojuist gezongen, over dat nusje vlakbij Gods altaren. Maar ik heb toch gekozen voor het thema thuiskomen aan de hand van Johannes 3, het gesprek van Jezus met Nicodemus. Die woorden van Jezus aan het adres van Nicodemus, alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien, hebben altijd een dubbele reactie uitgelokt. Er zijn er die er donkere, zware gevoelens bij hebben. Dat vind je bijvoorbeeld terug in het gereformeerd protestantisme. Vooral in de meer behoudende kring. Als je niet wedergeboren bent, ben je verloren. Alleen zij die wedergeboren zijn, mogen deelnemen aan het heilige avondmaal. Behalve in het strenge Calvinisme vind je deze gedachten ook in het zuiden van de Verenigde Staten. Ik was daar een keer voor een conferentie. Ik sliep op een kamer met een jongen die van de Southern Baptist was. En het eerste wat hij me vroeg was, are you born again, brother? Anderen kijken er een beetje meer met een afstand naar. Het prikkelt vooral hun nieuwsgierigheid. Wat Jezus hier zegt, het zijn zulke wonderlijke woorden. Wat bedoelt hij precies? Nicodemus is een fariseer, staat er. Een van de Joodse leiders en niet zomaar de eerste de beste. Ik las ergens in een commentaar, Nicodemus is a Pharisee who is at the top of his field. Wat komt Nicodemus bij Jezus doen en waarom doet hij dat zo in het geheim? Nicodemus is onder de indruk gekomen van Jezus. Dat is in lijn met wat er in de slotverse van hoofdstuk 2 gezegd wordt. Toen Jezus voor het paasfeest in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof omdat ze zijn wondertekenen zagen. Daarop doelt Nicodemus als hij zijn statement maakt naar Jezus toe. Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Waarom komt hij in de nacht? Meestal wordt dit uitgelegd in de zin dat hij niet wil dat zijn collega's het in de gaten hebben. Jezus lag vanaf het begin al niet goed bij de schriftgeleerden en de fariseeën. Toch is er ook een simpeler verklaring. Het was een gewoonte onder de fariseeërs om 's avonds bij elkaar te komen en dan bepaalde bijbelgedeelten of theologische thema's te bediscussiëren. Zo kun je dus ook lezen. Jezus' reactie op de verklaring van Nicodemus, waar natuurlijk een vraag onder ligt, namelijk wie bent u eigenlijk en hoe moeten wij u zien, komt in eerste instantie merkwaardig over, maar wordt begrijpelijk als wij bedenken dat Jezus zich keert tegen het wondergeloof van mensen. Ze vinden hem een toffe peer. Ze vinden het zeer bijzonder. Spectaculaire dingen die hij doet. Maar daar gaat het niet om. Zo zul je nooit ontdekken waar het God in zijn bedoelingen met mensen om te doen is. Ik verzeker je, alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Nicodemus snapt er niks van. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is, vraagt hij. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Ja, wat is dat, opnieuw geboren worden? Je kunt ook vertalen met van boven geboren worden. Dat betekent uit God geboren worden, uit de geest geboren worden. Wedergeboorte. Er zijn veel mensen die met deze Bijbelse notie zijn opgegroeid, die er veel over gehoord hebben vroeger en altijd een beetje benauwd zijn geweest voor de zwaarte die rond dit begrip hing. Een aantal van Jan Siebelings boeken zijn daarom zo beladen. Bijvoorbeeld in De Overkant van de Rivier uit 1990. Als Hanna, de hoofdpersoon, 18 is, gaat ze uit huis. Ze komt in Villa Benevenuto als dienst- en kindermeisje te werken bij haar rijke oom Wijnand, haar zeer godsdienstige tante en hun twee kinderen Ine en Koen. Ze heeft met haar tante soms hele gesprekken over het geloof. Met enige regelmaat komt er een godsdienstoefenaar over de grond. Een keer sprak deze oefenaar over de ontmoeting tussen Jezus en Nicodemus. Op bladzijde 109 lezen we: de prediker las een gedeelte uit Johannes. Weet u wat mij die woorden te zeggen hebben, zei hij. De wedergeboorte gebeurt maar één keer. Net als de echte geboorte. Maar de bekering is vaker nodig. Want wij willen, mijn broeder en zuster, steeds weer afdwalen. De wedergeboorte gebeurt maar één keer. Ligt het inderdaad allemaal zo eenmalig en zwaar als deze godsdienstoefenaar zei, of mag er ook een zekere lichtheid en ontspannenheid in zitten? Is het misschien ook iets waar een proces in kan zitten? In dat verband is het heel goed om de rest van Nicodemus' geschiedenis erbij te halen. We komen hem na deze ontmoeting met Jezus namelijk nog een paar keer tegen, om te beginnen in Johannes 7. De Joodse leiders besluiten Jezus vanwege alle oproer en onrust te arresteren. Maar dan staat Nicodemus op en zegt: onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij gedaan heeft. Nicodemus neemt het dus voor Jezus op. En Gods werk gaat door. Wat ooit als zaadje gezaaid is, begint te ontkiemen. In Johannes 19, nadat Jezus gestorven is, lezen wij over Jozef van Arimathea. Die vraagt aan Pilatus toestemming om het lichaam van Jezus te mogen weghalen en netjes te begraven. En die toestemming krijgt hij. En dan lezen wij in vers 39... Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 litra. En ze wikkelden Jezus' lichaam in linnen. Als wij dus Nicodemus' verdere geschiedenis als voorbeeld nemen, dan hoeft wedergeboorte niet altijd slechts als een eenmalige gebeurtenis bekend te worden. Wedergeboorte kan ook iets geleidelijk zijn. En ik denk dat dat voor de meeste van ons hier geldt. Stukje bij beetje begrijpen waar het God in zijn relatie met ons om te doen is. Aan Christus verbonden worden. Hem van harte lief krijgen. Je wilt en je kunt niet meer zonder hem. Je zou niet weten hoe je leven eruit moest zien. Je voelt je steeds meer thuis bij hem. Meer en meer burger van zijn koninkrijk. Twee dingen uit het gesprek met Nicodemus zijn denk ik van belang om nog even te belichten. In vers 5 zegt Jezus tegen hem: ik verzeker je, niemand kan het koninkrijk van God zien of binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat betekent dat? Nou, water en geest zijn op te vatten als twee woorden die eigenlijk hetzelfde willen zeggen. Er zijn diverse plekken in het Oude Testament waar we deze combinatie tegenkomen, waarbij het een als het ware als versterking van het andere geldt. Jesaja 44 vers 3 zegt: ik zal water uitgieten op het dorstige land, waterstromen over de droge grond. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen. Ezechiël 36 zegt: ik zal zuiver water over jullie uitgieten, om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. En in Titus hoofdstuk 3 vinden wij: hij heeft ons gered door het waterbad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Water en geest liggen in elkaars verlengde. Er is verband met de doop. Door het water in te gaan, bij de doop, leggen we ons oude leven af. De geest wil ons leren om in het nieuwe leven te staan. Het nieuwe leven dat als fundament heeft Christus kruis en opstanding. De apostel Paulus zegt in Galaten 6: in Christus zijn wij een nieuwe schepping. Het andere waar ik nog even met jullie naartoe wil is wat Jezus zegt in vers 8. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Het woord dat met geest vertaald wordt, kan ook wind betekenen. De geest waait waarheen en waarheen en wanneer hij maar wil. Met andere woorden, van boven geboren worden, regel jij niet zelf, het komt. En als het komt, komt het goed. Kan er stormwind zijn die ons huis in één keer vult, zoals op de Pinksterdag. Het kan ook een constante bries zijn die op termijn, kijk naar de ontwikkelingen bij Nicodemus, transformatie en overgave bewerkt. God wil dat wij allen opnieuw geboren worden. Thuis raken in zijn rijk. Hoe kan dit ook voor u, jou en mij werkelijkheid zijn? In de eerste plaats, er moet een besef ontstaan in je van binnen dat er iets moet gebeuren. Een urgentie. Nicodemus was onrustig. Daarom gaat hij op zoek naar Jezus. Wil hij hem ontmoeten. Persoonlijk. Ten tweede, lieve mensen, laat je niet lam slaan door de gedachte dat wedergeboorte alleen echt en de moeite waard is als God in één keer zenkrecht van oben in je leven komt en alles in een ommezien verandert. Wedergeboorte kan ook een geleidelijk proces zijn. Het leven van Nicodemus zelf is daar een voorbeeld van. En het is niet voor niets dat Jezus zegt: alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Er staat niet wie opnieuw geboren is, nee, wie opnieuw geboren wordt. Ten derde, de wedergeboorte staat niet op zichzelf. Veel ouderen hier zijn, denk ik, grootgebracht met het begrip heilsorde. Roeping, wedergeboorte, geloof, bekering, rechtvaardiging, heiliging, volharding en verheerlijking. Heel dat werk van God om ons in het heil van Christus te laten delen. Genade voor zondige mensen. Het is één groot samenhangend heel van God die in zijn goedheid naar ons toebuigt en ook antwoord van ons vraagt. Mooi vind ik de onderscheiding die van oudsher in het gereformeerd protestantisme gemaakt wordt tussen wedergeboorte in nauwere zin, de inplanting van het nieuwe leven, er is altijd een begin, en de wedergeboorte in ruimere zin, de voortgaande vernieuwing, de heiliging van het leven. Zie bijvoorbeeld artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4, de paragrafen 11 en 12. Een valkuil is om de heilsorde op te vatten als een strakke volgorde. Roeping, wedergeboorte en dan pas geloof. Bevinding, God leren kennen en liefhebben, is niet onder te brengen in een schema. Alleen al aan Johannes 3 is te zien dat we zo niet kunnen redeneren, immers een paar versen nadat Jezus zo uitvoerig tegenover Nicodemus gesproken heeft over wedergeboorte, neemt hij die wereldberoemde woorden in zijn mond, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Wedergeboorte en geloof liggen dus nooit ver bij elkaar vandaan. Ik ga afsluiten. Wat een heerlijke vakantie hadden wij in Tsjechië. Geweldig huisje, prachtig gazon. Een beekje dat klonk als muziek in de oren. Eén met de natuur en vlakbij de schepper. Onrustig is ons hart, zegt de kerkvader Augustinus, totdat het rust vindt in u. Nicodemus ging in de nacht, in de stilte, en het werd zijn redding en zijn geluk. Lieve broeders en zusters, jongeren, wees niet bang dat je de controle kwijtraakt over je leven als je je overgeeft aan God en aan Jezus. Graag wil ik je bemoedigen met de volgende parabel die vermoedelijk afkomstig is van Henri Nouwen. Die vertelling gaat als volgt. Er was eens een tweeling, twee jongetjes die net ontvangen waren en in het verborgene van de baarmoeder groeiden. Ze ontwikkelden zich en werden zich bewust van elkaar en hun omgeving. Ze lachten en zeiden, wat is het geweldig dat wij ontvangen zijn. Wat is het geweldig dat wij leven. Samen gingen ze op onderzoek in de wereld uit waarin ze leefden. Toen ze hun navelstreng ontdekten, waren ze blij. Kijk eens hoe groot de liefde van onze moeder is. Zij deelt haar leven met ons. De weken veranderden in maanden. De jongetjes merkten dat ze erg veranderden. Wat betekent dat? Vroeg de ene. Als dit zo doorgaat, moet het wel betekenen dat er straks een eind komt aan ons verblijf in deze wereld, zei de ander. Maar ik wil hier helemaal niet vandaan, zei de eerste. Ik wil hier altijd blijven. We hebben niks te kiezen, zei de ander. Maar misschien is er wel een leven na de geboorte. Hoe kan daar leven zijn? Antwoordde de eerste. Dan moeten we de streng loslaten. En hoe is er leven mogelijk zonder de navelstreng van onze moeder? En nog iets, we hebben wel bewijs dat hier anderen voor ons geweest zijn, maar geen van hen is ooit teruggekomen om te vertellen dat er leven na de geboorte is. Dit moet het einde zijn. Zo werd de eerste bang en radeloos. Als ontvangenis eindigt in geboorte, wat is dan het doel van het leven in de baarmoeder? Het is zinloos en misschien is er wel helemaal geen moeder. Maar er moet wel een moeder zijn, wierp de ander tegen. Hoe zijn wij hier anders gekomen? Hoe blijven wij anders in leven? Heb jij onze moeder dan gezien? Vroeg de eerste. Misschien bestaat ze alleen maar in onze verbeelding. Misschien hebben we het allemaal bedacht, omdat die gedachte ons prettig voorkomt. Zo kwam het dat die laatste dagen in de baarmoeder vervuld waren van angst en wanhoop. Eindelijk kwam de dag van de geboorte. Toen de jongetjes met moeite hun wereld verlaten hadden, deden ze hun ogen open en ze huilden van pure vreugde. Want wat ze zagen overtrof hun stoutste verwachtingen. Amen. Wij willen met elkaar bidden en danken. Ineke Stichter heeft laten weten over haar zus Marieke dat het dochtertje Liesbeth, dat een paar maanden geleden geboren is, maar eigenlijk maar heel kort leven had. En dat is ook wel gebleken. Nu aan de morfine is. Het is de tweede maand. Zij is in de afsluitende fase. En Ineke zegt, wij als familie en zeker ook de ouders zijn heel dankbaar voor de 2 maanden die we hebben mogen genieten met deze lieve meid. Ik weet niet waar Ineke zo gauw zit. Ja. Sterkte, maar wat een mooi bericht ook. Dan is er de prachtige mededeling dat de operatie bij Arie Vink geslaagd is. Een dubbele hernia, het zit iets ingewikkelder, maar houdt u het daar maar even op. Bijzonder is dat hij eigenlijk heel snel toch aan de beurt was. En dat het met de operatie heel goed gegaan is. En misschien zit er een kans in dat Tineke hem straks mag ophalen uit de kerk, uit het ziekenhuis vandaan. We zullen het afwachten. Vandaag, zoals Leunie al even zei, is Cares Klaassen jarig. Ze is 43 jaar geworden. Woensdag wordt de pechzonde geplaatst. Het gaat toch wel steeds verder achteruit met haar. Voor de mensen die dat niet weten, ze heeft MS in een vergevorderd stadium. En ze ligt bijna de hele dag op bed. Ze kan ongeveer maar 1,5 uur per dag nog uit bed. Wij zijn heel dankbaar voor de geboorte van Lieselot. Geboren bij Pepijn en Marijke Kokker. En we zijn ook heel dankbaar voor de geboorte van Luca, Marius, Gerard. Dat is de zoon van Fenna en Alderik Stapper. Ook willen wij een nieuw lid in onze gemeente verwelkomen. En dat is Rian Cavang. Misschien kun je even gaan staan, Rian. Dat is Rian. Heel hartelijk welkom bij ons in de gemeente. Zij is een zus van Tineke van Ooyen. Dan weet u dat even. Zullen we nu met elkaar bidden en danken. Heere onze God, wij zijn u heel dankbaar voor het woord dat we vanmorgen hebben mogen horen. Als we opnieuw geboren worden, dan kunnen we uw koninkrijk zien. Dan kunnen we echt thuiskomen. Misschien is het wel het diepste wat er gezegd kan worden over het thema thuiskomen in de Bijbel. Een wonderlijk iets, een geboorte van boven, een geboorte uit de geest. Vader, wij bidden u dat als er misschien mensen zijn hier die opgegroeid zijn met toch wat zware gedachten over de wedergeboorte, dat we morgen geholpen mogen zijn door de boodschap, dat het ook een geleidelijk iets kan zijn. Zoals bij Nicodemus. Van het een kwam het ander. En op het laatst helpt hij zelfs mee met de begrafenis van uw zoon, Jezus. Maar we bidden u dat als we voelen dat het moment nabij is om ons werkelijk aan u te geven, om ons over te geven aan u, de stap van het geloof echt te maken, dat we dan niet ons terug zullen trekken, maar dat we het avontuur zullen willen aangaan. Om te merken dat we dan niet controle van ons leven helemaal kwijtraken, dat er allerlei gekke dingen met ons gebeuren, hele zweverige dingen. Nee, als we onze ogen open doen, in uw rijk, burger mogen worden van uw rijk, dan zullen we zien dat het onze stoutste verwachtingen overtreft. En daarom, o God, neem ieder van ons voor uw rekening. U weet hoe het is van ons, bij ons van binnen, hoe wij tegenover u staan. Komt u ons tegemoet met uw Heilige Geest. Spreek tot ons hart. Doe dat zoals alleen u dat kunt. Vader, wij danken u voor het korte leventje van Lisbeth. Het kindje van de zus van Ineke, Marieke. Ze is nu aan het infuus, aan de morfine. De afsluitende fase is gekomen. Maar we zijn heel dankbaar voor de 2 maanden die deze ouders hebben mogen genieten van dit meisje. Wilt u bij hen zijn in deze tijd? wilt u ze alles geven wat ze nodig hebben. Wilt u ze vasthouden. En straks, Lisbeth, tot u nemen in de hemel. Wij zijn dankbaar dat de operatie bij Arie Vink geslaagd is. Dat hij onverwacht terecht kon en dat het voorspoedig gegaan is. Dat de chirurg uiterst tevreden is over wat hij heeft kunnen doen. En dat er ook hele goede prognoses zijn voor de toekomst. Misschien mag hij zelf straks al naar huis. Heere God, wat wonderlijk is dit allemaal. We prijzen uw grote naam. En wij bidden u dat het ook verder voorspoedig zal mogen gaan. Dat Arie weer geheel zal mogen herstellen. U bent goed. We danken u voor Cares, die vandaag jarig is. 43 jaar geworden. Ze heeft een ernstige ziekte. Ze kan niet veel meer uit bed. Woensdag wordt er een pechzonde aangelegd. Het gaat achteruit. Maar wij vragen u of ze vandaag een prachtige dag mag hebben. Dat ze er echt van mag genieten met degenen die haar lief zijn. Met name ook met Carlo, haar man. En we bidden u of u in de toekomst met haar mee wilt gaan. U weet wat zij nodig heeft, op welk moment. We danken u ook heel hartelijk voor de geboorte van Lieselot bij de familie Kokke. En voor de geboorte van Luca Marius Gerard bij de familie Stapper. Heere, wat fijn dat het allemaal goed is gegaan. Wij vragen u dat u de krachten ook weer terug zult geven aan de moeders. En wij bidden u om uw zegen voor deze twee gezinnen. Uw naam is hoog te prijzen. We danken u ook dat Rian lid wordt bij ons in de gemeente. De zus van Tineke, overgekomen vanuit Amsterdam. Ze woont in Boksel. En we hopen dat ze zich heel snel thuis zal voelen in onze gemeente. Dat wij het haar makkelijk zullen maken. En dat zij ook haar steentje zal kunnen bijdragen aan onze gemeente. Vader, wij bidden u ook voor de nood in deze wereld. Dat kan heel dichtbij zijn in verband met de droogte. De strop die boeren veelal zullen hebben. Het kan verder weg zijn. Mensen die te maken hebben met haat, terreur, met onderdrukking, armoede. O God, het is te veel om op te noemen. Maar wij dragen deze wereld aan u op. Het is uw wereld. En wilt u voor de wereld blijven zorgen. En de mensen die daarop zijn. En wij bidden u dat als mensen het water tot aan de lippen staat. Als mensen misschien geen enkel lichtpuntje meer zien in het donker. Dat u dan toch weer iets zult geven waarvoor ze verder kunnen. Perspectief voor hun leven. En zo willen we u heel hartelijk danken voor deze dienst en alles wat u ons gegeven heeft. Gaat u straks met ons mee. Geeft u ons nog gezelligheid bij het koffiedrinken. Geef ons verder ook een mooie zondag. En ga ook in deze week weer met ons mee. En geef dat we dan zullen proberen om te leven als mensen van u. Wilt u geven dat de liefde van de Heer Jezus Christus, die naar ons toe mocht komen vanmorgen, dat we die ook weer zullen uitstralen naar buiten toe. Misschien niet eens zozeer met woorden, maar dan toch met daden. Gewoon door hoe we zijn. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, uw naam zij alle eer en alle prijs. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.
De kinderen komen terug. Die zoeken gauw hun plekje op bij papa en mama. We hopen dat jullie het fijn hebben gehad. Dan is het nu tijd voor de collecte. Deze is voor Stichting Jongerencentrum Leon Nicaragua. Er is veel onrust in Nicaragua. Dat heeft u misschien wel op het nieuws gehoord. We hebben Petra de Bruin in ons midden. Die is daar coördinator. En zij wil graag iets vertellen over het project al daar. En ik hoop van harte dat u geraakt wordt door het bericht wat zij ons te vertellen heeft. En dat we dan ook blijmoedig met een ruim hart kunnen geven. En dan mogen dan ook de collectanten van het Koningskind naar voren komen om de diaken te helpen.
Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Petra de Bruin en normaal gesproken zit ik in Nicaragua, maar ik ben nu in Nederland, iets langer dan gepland. Ik kwam al op verlof, dat was wel gewoon de planning, maar ik ben uiteindelijk langer in Nederland gebleven. En dat heeft een beetje te maken met de huidige situatie in Nicaragua, maar daar kom ik later op terug. Want ik denk dat er veel mensen zijn die niet zo goed weten wat JCLN is. Nou, het is heel fijn dat hier op de Wiemer al het een en ander aan informatie staat, maar ik wil er nog het een en ander over toelichten. Stichting JCLN is werkzaam in Nicaragua, in een stad die heet Leon. En daar zet de stichting zich in voor jongeren. En dan richt hij zich vooral op jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan. En de stichting biedt deze jongeren een veilige plek. En vanuit deze veilige plek dat ze zich kunnen ontwikkelen. Momenteel geeft de stichting daar een vrij praktische invulling aan. En bieden wij huiswerkbegeleiding aan. Computerles en Engelsles. En dat zijn eigenlijk allemaal elementen die het bestaande onderwijs een stukje completer maken. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus er is natuurlijk gewoon onderwijs in Nicaragua. Maar er zijn een aantal vlakken waar dat gewoon wat moeilijk is voor jongeren. En vooral voor jongeren die van thuis uit wat minder steun of begeleiding krijgen eigenlijk. Nu ziet de situatie er nu momenteel in Nicaragua wat anders uit. Misschien heeft u wel het een en ander over in het nieuws meegekregen. Momenteel heeft Nicaragua te maken met een crisis. Dat heeft met de politieke situatie te maken. En dat is eigenlijk begonnen half april. Toen de president besloot een wijziging aan te brengen in het zorgstelsel. Waar veel Nicaraguanen het niet mee eens waren. Maar het was ook eigenlijk een beetje een druppel die de emmer deed overlopen, want er waren al meer voorvallen geweest, wat maakte dat de reactie vanuit de bevolking nogal heftig was. Dat heeft natuurlijk ook de nodige gevolgen voor de jongeren in Leon Zuidoost, waar de projecten draaien van JCLN. En nou ja, een van de belangrijkste gevolgen is dat het onderwijs daar natuurlijk ook onder te lijden heeft, met dat de situatie wat onveiliger is geworden, is ook de mogelijkheid om naar school te gaan dus beperkter geworden. Vanuit het ministerie van Onderwijs is de keuze gemaakt om momenteel dus, een tijd lang was de keuze gemaakt om geen onderwijs aan te bieden. Alleen maar opdrachten te geven aan jongeren, zodat ze in ieder geval wel verder konden met hun studieontwikkeling. Maar dus niet in de klaslokalen, zeg maar. En voor veel jongeren is dat juist best lastig om dat alleen te doen. Dus eigenlijk door de crisis zijn de werkzaamheden van de stichting alleen maar belangrijker geworden. Op het gebied, als ik het over het gebied van huishoudbegeleiding, is dat eigenlijk wat meer uitgebreid om jongeren echt te helpen met die opdrachten. Juist een beetje die ondersteuning en begeleiding die ze normaal gesproken op school en natuurlijk ook vanuit de stichting, maar in ieder geval daar heeft dat meer vorm gekregen in de tussentijd. Daarbij hebben we eigenlijk ook nieuwe taken erbij gepakt. Natuurlijk voor de jongeren is het ook voelbaar dat het onveilig is in Nicaragua en dat het niet goed is. Jongeren krijgen natuurlijk ook veel mee over in nieuwsberichten. Dus heeft de stichting er ook voor gekozen om meer aandacht te besteden aan sociale en dan ook wel psychische begeleiding van jongeren. Omdat we wel merken dat het gewoon een behoorlijke impact heeft op het bestaan van tieners. Van alle Nicaraguanen, maar deze is een kwetsbare groep natuurlijk. Als je het hebt over iemand. Dus dat eigenlijk over de stichting. Daarbij wilde ik vragen ook of jullie in Nicaragua willen meenemen in de gebed. Of jullie willen bidden voor een oplossing. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Dan had ik nog een kleine oproep. Zo momenteel bestaat het team in Nicaragua, dat draait eigenlijk op volle toeren, ondanks dat ik dus momenteel nog steeds in Nederland ben. Dus ik vervul mijn taken een beetje op afstand. In Nederland en daartegen is het team wat kleiner geworden. Dus momenteel bestaat het bestuur van de stichting uit 2 personen. En is eigenlijk een verzoek of jullie erover na willen denken om misschien een plek in het bestuur van JLC in willen nemen. We zijn op zoek naar 3 personen. Dus willen jullie meer informatie daarover, dan kunnen jullie maar bij het koffiedrinken altijd nog even benaderen daarop. Vriendelijk dank.
Ondertussen is de collecte verlopen. Ik weet niet of onze organist nog een mooi stuk had om te spelen. Vet. Zullen we daar nou even lekker naar luisteren? En dan heeft René Steenkamp de tijd om rustig naar voren te komen. Hij wil nog wat vertellen over de Alpha-cursus. En dan zal nog een slotlied zijn. En gaan we na de zegen van de predikant met elkaar gezellig koffie drinken, thee drinken, achter in het schootskwartier. Nu eerst onze organist.
Goedemorgen. Ik wou bijna goedemiddag zeggen. Bijna. Sorry dat ik nog eventjes uw geduld moet vragen. En uw aandacht eventjes. Ik zal proberen het kort te houden. Het gaat namelijk over de Alpha-cursus. Ik denk dat de meesten van jullie die weten wel wat de Alpha-cursus is. Voor diegenen die het nog niet weten, even heel kort. De Alpha-cursus is jaren geleden inmiddels opgezet om een soort beginnerscursus te geven om mensen die geïnteresseerd zijn, die iets meer willen weten van het christelijke geloof, om die door middel van een dertiental lessen de basis beginselen van het christelijke geloof te leren. Een belangrijk onderdeel van die cursusavonden is het gezamenlijk met elkaar eten. Dat eten dat komt er in de regel niet vanzelf. Daar hebben we koks voor en daar hebben we ook koks voor nodig. Achter in de hal, of voor in de hal, hoe je het bekijkt, daar hangt een lijst. En als u zich geroepen voelt om eens een keer lekker voor ons te koken, soms voor een man of 10. Of u wil graag een keertje afwassen, want ook dat is belangrijk. Dan kunt u zich daar achteraan of voorin op de lijst intekenen. We hebben, ja, die etensavonden samen zijn ontzettend belangrijk. En het eten wat erbij hoort natuurlijk ook. Eens even kijken. 2 keer per jaar hebben we deze cursus bij ons in de kerk. Het is een interkerkelijke cursus. En we hebben een voorjaarseditie en we hebben een najaarseditie. En de najaarseditie die is weer aanstaande, die begint in september. En de informatieavond daarvoor, waarvoor u bent uitgenodigd, of als u iemand weet die daarin geïnteresseerd is, die informatieavond die is op 11 september hier in de Schootskerk, in het Schootskwartier, het gebouwtje achter de kerk, 's avonds om 8 uur. Het wordt een hele bijzondere editie. Waarom een bijzondere editie? Nou, eigenlijk heel simpel, omdat alle edities van de Alpha-cursus gewoon heel bijzonder zijn. Er vinden prachtige ontmoetingen plaats en we zien ook dat God hele bijzondere dingen doet tijdens die Alpha-cursus. Ik had beloofd om het kort te houden, dus ik stop ermee, want ik kan nog wel door blijven gaan. Dus als u mensen weet die graag eens willen kennismaken met het christelijk geloof. Als u hier zelf bent en zegt van, hé, dat wil ik wel meer van weten. Achter in de kerk liggen foldertjes. Als u hier eruit loopt aan de rechterkant op een kleine tafeltje. Neem die mee. En alvast vriendelijk bedankt. En bedankt voor uw aandacht.
In dat geloof en in die verwachting gaan we hier de kerk uit. Ik mag u meenemen, meegeven de genade van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.